De vervolgende lezing uit het Lucas-evangelie. We lezen vanmiddag Lucas 24 vanaf vers 13 tot en met 35. Na de lezing van Gods woord zingen we Psalm 77 vers 2 en 3. We leiden daarna in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen ons christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Lucas 24 vanaf vers 13. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaüs. En zij spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde terwijl zij tezamen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden, dat zij hem niet kenden. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit, die gij, wandelende, onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem, en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen, welke? En ze zeiden tot hem de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was. Krachtig in woorden en werken voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel van de dood en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Nog ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld die vroeg in de morgen stond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden die zeggen dat hij leeft. En sommige dergenen die met ons zijn gingen heen tot het graf en bevonden het al zo gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen, o onverstandige en trage van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in zijn heerlijkheid ingaan. En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En ze kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En ze dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond, en de dag is gedaald. En hij ging in, om met hen te blijven. En het geschiedde als hij met hen aanzat, nam hij het brood, en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem, en hij kwam weg uit hun gezicht. En ze zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg, en als hij ons de schriften opende? En zij, opstaande terzelfde uren, keerden weder naar Jeruzalem, en vonden de elfen tezamen vergaderd en die met hen waren, welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan, en is van Simon gezien. En ze vertelden hetgeen op de weg geschied was, en hoe hij hun bekend was geworden in het breken van het brood. Tot zover de lezing van Gods woord. In het verlengde van vanmorgen, gemeente, wordt Gods woord nu bediend uit Lucas 24, hetzelfde hoofdstuk als vanochtend, maar nu vers 26. Lucas 24, vers 26. Waar de Heere Jezus de vraag stelt aan deze twee van zijn discipelen, moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? Die vraag klinkt tegen de achtergrond van vergane hoop. Die vraag is gegrond op hoop, dus gegronde hoop. En het getuigt ook van geschonken hoop. Dus vergane hoop, gegronde hoop en geschonken hoop zijn de drie lijnen in de prediking. Ik denk dat ik vermoedelijk hetzelfde had gedaan, gemeente. Ik was ook vertrokken. Ik geloof niet dat ik de enige ben in ons midden die diezelfde keuze had gemaakt om weg te gaan. Wat heb je nog te zoeken in een plaats waar je niets meer te vinden hebt? Kun je dan ook niet beter naar huis gaan? Zeker als je omgeving er zoveel gekrakeel, zoveel twist, tweedracht, verwarring is ontstaan. En je al terugziet op veel bewogen dagen. Dan heeft mijn hart en hoofd behoefte aan rust en stilte. En helemaal als je hoop is uitgekomen op een grote teleurstelling. Kun je dan niet beter stilletjes verdwijnen, terugtreden in de schaduw van de geschiedenis? Het mag trouwens ook, want de evangelist Lucas vermeldt wel van één van die twee mensen die we tegenkomen op weg naar huis de naam, maar de ander niet. En u mag ervan uitgaan dat Lucas de evangelist, die zoals hij dat getuigt aan het begin van zijn evangelie, alles heel nauwkeurig heeft onderzocht. Mensen heeft geïnterviewd, zouden wij vandaag de dag zeggen. Ooggetuigen heeft gesproken. Ook alles op alles heeft gezegd, om ook die naam van die andere discipel te weten komen, die naast Kleopas loopt. Veronderstel, samen met andere uitleggers, dat Lucas die naam wel wist, maar dat hij heel bewust die naam niet noemt, zodat wij mogen instappen in deze geschiedenis. Ook dat is het evangelie. Dat is geen abstract verhaal, een getuigenverklaring van wat daar en toen is gebeurd, maar al deze dingen zijn geschreven voor ons. Hier en nu. Dat deze mannen in de loop van de middag vertrokken zijn uit Jeruzalem, kan ik goed begrijpen. Alleen, wat zij vergeten hebben, en ik zeg dat ook meteen tegen mezelf, en ik hoop dat u herkent dat vanuit uw eigen leven, is dat je wel ergens weg kan gaan, maar je neemt jezelf mee. En dat zie je in deze geschiedenis ook gebeuren. Ze laten Jeruzalem voor wat het is. De verwarring die zich daar in de kring van Jezus' discipelen, en die kring is dus breder dan de 12 of 11 apostelen. De verwarring die zich in de kring van Jezus' discipelen om zich heen heeft gegrepen. Wie heeft nu de waarheid? Wie heeft het bij het rechte eind? Hij is opgestaan terwijl nog niemand hem heeft gezien. Ze laten die verwarring voor wat het is, maar ze nemen die verwarring wel in hun hart mee. En je merkt dat trouwens ook in het gesprek dat ze onderweg aan het voeren zijn. Kijk er maar met me mee, vers 14 zit ik nu en vers 15. Er worden in onze vertaling neutrale uitdrukkingen gebruikt. Ze spraken tezamen onder elkander van de dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde terwijl ze tezamen spraken en elkander ondervraagd. Je zou die zinnen kunnen lezen, ze zijn met elkaar in gesprek over alles wat er in de achterliggende dagen heeft plaatsgevonden. Dat gesprek verloopt heel rustig. En terwijl ze met elkaar aan het praten zijn, stellen ze vragen. De een stelt de vraag aan de ander, zegt: weet jij nog precies wat Simon Petrus zeide, die terugkwam vanochtend uit de hof van Jozef van Arimathea? Maar dat is niet de bedoeling. De woorden die de evangelist Lucas gebruikt, zijn beladen woorden. Lucas schetst het beeld van twee mannen die steeds meer en meer in discussie met elkaar zijn geraakt. Het loopt hoog op onderweg. De verwarring grijpt niet alleen om zich heen in Jeruzalem, de verwarring vanuit Jeruzalem nemen ze mee onderweg naar Emmaus. En ze beginnen op een gegeven moment, en zo moeten dat woord ondervragen ook lezen, ze beginnen op een gegeven moment ook met elkaar in een twistgesprek te raken. Het gaat ook echt ergens over. Het gaat over de vraag, leeft hij wel of leeft hij niet? En daarachter de vraag, is het nou echt waar? Of hebben we geloofd in een sprookje? En als dat laatste waar is, hebben we geloofd in een sprookje. Wat heeft het dan nog voor zin? Allemaal. Wat heeft het dan nog voor zin om in Jeruzalem te blijven in de kring van Jezus' discipelen? Dat valt dan uiteen. Wat heeft het dan nog zin om je uit te geven als een discipel, een leerling van Jezus? Want hij is gestorven en begraven. Maar als hij niet leeft, wat heeft het leven dan nog voor zin? En als er geen opstanding is, waar leef ik, anno 2026, dan voor? Dan heeft ook dit leven, hier en nu, geen zin. Het gaat dus ergens over. En vandaar dat die emotie, zoals Lucas dat neerzet in zijn evangelie, zo hoog ook oploopt. Het gaat niet over de vraag wie heeft er nu wel of niet gelijk. Maar het gaat over de meest wezenlijke dingen in het leven. Is het nou echt waar? Hij is opgestaan. Terwijl we hem nog niet hebben gezien. En als het niet waar is, wat is er dan nog wel waar? Kunnen we dan niet beter de Bijbel bij het oude papier leggen? Opbergen in een museum. En tegen elkaar zeggen, dat was het boek van oma en opa. Maar vandaag geloven we er niet meer in. Wel, zo zijn ze met elkaar in gesprek. Ze laten Jeruzalem achter zich met hun rug naar Jeruzalem en met hun gezicht naar huis. En om die reden hebben ze het ook niet door, ik zit nu in het slot van vers 15, om die reden hebben ze het ook niet door dat Jezus hun achterop loopt. Zo moet u zich dat ook voorstellen. Het is niet zo dat op een gegeven moment in de verte iemand aankomt en deze twee mannen zo druk met elkaar in gesprek zijn dat ze pas op het laatste moment even opkijken en dan zien ze een voorbijganger langskomen. Die opeens toch stilstaat en hun heel nadrukkelijk aankijkt en aan hun vraagt, wat is er aan de hand? En er is iemand die hun achterop loopt. Of, als ik het even mag zeggen, gemeente, vanuit de zaligmaker zelf. Er is iemand met hun hoofdletter die hun achterna loopt. Die deze twee dwalende schapen opzoekt. En die wil voorkomen dat wanneer ze zometeen steeds verder en verder zich verwijderen van Jeruzalem, uiteindelijk eindigen in de nacht, omdat de avond invalt. En daarmee dus in het duister. Het is dus ook om die reden dat de Heer Jezus, want Hij is het, dat de Heer Jezus ook dat gesprek opvangt. En meteen ook inhaakt op dat gesprek. Vers 16 en 17 zit ik nu. Hij vraagt niets vermoedend wat er aan de hand is. Hij heeft door dat het gesprek hoog oploopt. Hij hoort dat aan de toon waarmee ze in gesprek zijn geraakt. Hij ziet dat ook aan hun gezichten, zoals hij dat zelf ook zegt. Vers 17. Waarom kijken jullie zo bedrukt, zo droevig? Wat is er aan de hand? Ik kan van jullie gezicht aflezen dat er iets ernstig is waar je met elkaar over in gesprek raakt. Ik maak maar weer heel even een kleine opmerking van de zijkant, gemeente. Ziet u hier dat de opgestane levensvorst nog steeds in staat is om gewoon in ons leven te komen? Want wat betekent de opstanding? Dat betekent dat de dood is verslagen, toch? Dat betekent dat zometeen zij die de Heere Jezus Christus in hun leven mogen kennen, binnengaan in de poort waarboven geschreven staat en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. In de hemel wordt niet bedrukt of droevig gekeken. In de hemel weten we ook niet eens meer wat verdriet is. De herinnering daaraan mogen we achterlaten in het graf. Er is er één op dit moment in de hemel die wel weet wat bedroefd zijn betekent. Hij heeft die ervaring meegenomen de hemel in. Onze getrouwe hoge priester, die in alle dingen aan ons is gelijk geworden, met empathie, zo zegt het Nieuwe Testament, te bidden. En de gebeden van zijn kinderen hier op aarde te kunnen verstaan en te kunnen verhoren. Hij herkent als de opgestane Christus droefheid en verdriet en sluit daarbij aan. Het stoot hem niet af, het trekt hem juist aan. Hij zegt het, hij benoemt het ook wat er staat geschreven op hun gezichten en hij ontlokt meteen ook de vragen van hun hart. Tenminste, ze reageren verbaasd. Ik zit nu in vers 18. Kleopas die reageert namens die andere anoniemen en ik hoop dat u vanmiddag uzelf daarin mag gaan lezen. Kleopas reageert namens zijn medebroeder. Bent u een vreemdeling in Jeruzalem? Vandaar ook dat ik net zei, hij komt hun achteraan. Hij komt niet vanuit het buitengebied van Jeruzalem hun tegemoet. Dan zou je de reactie van Kleopas ook als een misplaatste opmerking kunnen opvatten. In de zin van, je kan toch niet iemand iets verwijten die ver vandaan Jeruzalem naar Jeruzalem gaat. En in de achterliggende dagen dus niet in Jeruzalem geweest is. Hem of haar valt dan iets te verwijten, maar hij komt hun achterop. En spreekt hun zo aan. Vandaar ook die verbazing van Kleopas. Weet u dan niet wat er gebeurd is? Heel de stad staat bol van dit nieuws. Wat er op die Goede Vrijdag gebeurd is. Jezus uit Nazareth, dat proces dat gevoerd is. Hoewel het Sanhedrin geprobeerd had om te voorkomen dat het volk voor dag en dauw er niet mee in aanraking zou worden gebracht. Maar door het getreuzel van Pilatus werd de tijd opgerekt en kwam steeds meer en meer volk erbij te staan voor Pilatus. En trouwens in de loop van de dag was er nog meer aanwezig net buiten de stadspoorten van Jeruzalem. Men heeft gehoord en men heeft gezien hoe deze bekende persoon uit Noord-Israël, Galilea, terecht is gesteld, gekruisigd is. Hij stond trouwens ook bekend als een profeet, vers 18 zit ik nu, die krachtig was in werken en in woorden. En dan gebruikt Kleopas een uitdrukking uit het Oude Testament. Een uitdrukking die alleen maar gebruikt het om iemand te typeren die een man van God is, omdat God met hem is. Die dus in zijn woorden en in zijn daden liet zien dat de Heere, de God van Israël, met hem is. Die dus niet op eigen gezag sprak en niet zelfstandig de wonderen verrichtte in het midden van het volk. Maar alles wat hij zei en alles wat hij deed, deed hij namens God. En zo stond hij ook bekend, zegt Kleopas, voor het volk, en let u even op, voor God. Zo getuigt Kleopas. God was met hem. We hebben dat meer dan eens gezien en meer dan eens gehoord. Soms hoorden we ook Gods stem. Deze is mijn zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Maar weet u dan ook niet wat er met hem is gebeurd? Dat hij gekruisigd is en veroordeeld is, vers 20. En hoe dat plaats heeft gevonden, waar was God eigenlijk? Op dat moment. En met zijn sterven is onze hoop ook begraven. Vers 21. Wij hoopten. Maar die hoop liep stuk op de steen die voor het graf in de hof van Jozef en Arimathea werd gelegd. Wel gemeente, als ik dit even gewoon in alle eenvoud bij onszelf mag neerleggen, dan laat dit moment in het gesprek dat Kleopas voert trouwens, is het wel een gesprek. Het is één grote monoloog, het is één richtingsverkeer van Kleopas in de richting van die vreemdeling. Je ziet als het ware dat zijn hart helemaal uitloopt, het loopt hoog op, het zit hem ook hoog en nu in één keer die vreemdeling voor hem staat, krijgt hij de kans om alles wat opgebouwd is in de achterliggende dagen ook neer te leggen voor de voeten van die vreemdeling, die in alle onbevangenheid, maar ook in alle betrokkenheid, aan het luisteren is. Maar houdt deze Kleopas ondertussen ons, u, jou en mij ook niet een spiegel voor? Want met alles wat we deze twee mannen zouden kunnen verwijten, ik heb er trouwens vanmiddag helemaal geen behoefte aan om deze twee mannen iets te verwijten. Omdat ze authentiek zijn. Eerlijk. Omdat je in de ondertoon van dit gesprek hoort het intense verlangen en de liefde van Kleopas tot Jezus uit Nazareth. Hij is voor hem meer dan alleen maar een belangrijk iemand. Als hij zegt tegen die vreemdeling, God is met hem, dan klinkt dat uit de mond van iemand die de Heere mag kennen. En daarmee houdt deze man u en mij vanmiddag wel een spiegel voor. En ik wil dat maar gewoon even heel concreet zo voor u neerleggen, ook voor mezelf. Weet u wat het is om Jezus te missen? Weet u wat het is om Jezus te missen? Omdat je hem intens lief hebt. Maar hij er op dat moment niet is in je leven. Dat je hem niet kan missen. Weet u wat het is om heimwee te hebben naar Jezus? En dat dan moet je in je dagelijks leven verder gaan. U op uw plaats, jij op jouw plaats, ik op de mijne. De bodem van je hart dat sluimerende, brandende gevoel hebt. Waar bent u nou? Dat je ook uitdrijft naar de binnenkamer in het gebed. Mag ik uw liefde weer opnieuw ervaren? Als je het woord uit Hooglied bijvoorbeeld ook vanuit je eigen leven kent, zet mij als een zegel op uw arm. Als een zegel op uw hart. Weet u wat het is om Jezus te missen? Misschien weet u ook wel de reden. En als dat vanwege zonde is, en u niet gebroken hebt met die zonde, dan bent u Jezus kwijt, maar mist u hem niet. Dan is je hart leeg, dat voel je ook op dit moment trouwens onder de prediking. Maar wordt dat lege hart waar hij het verleden zo rijk heeft willen werken, vervuld met een brandend verlangen naar de zonde. En die twee verdragen elkaar zich niet. Liefde tot de zonde en liefde tot Jezus. Nee, ik stel mijn vraag ook heel concreet in de richting van u en van jou. Ook al als je de Heere Jezus nog niet kent, wil ik je toch die vraag stellen, weet je wat het is om Jezus te missen? Omdat in dat gemis van Jezus, in dat intense verlangen, tegelijkertijd ook zoveel liefde en vreugde ligt. Liefde en vreugde die hij oproept in zijn hart, in uw hart, zodat je heimwee krijgt naar hem. En dat hoor je hier ook doorklinken in dit gesprek met deze twee mannen. Hoe ik dat zo scherp kan zeggen, wel, ik wil even met u kijken, gemeente, en daar ligt ook de sleutel voor deze geschiedenis in vers 21. Daar staat, wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. En als er staat verlossen, dan hebben wij snel de neiging om deze Kleopas samen met zijn medebroeder te scharen bij die grote groep van mensen die Jezus uit Nazareth bekeken als een soort verzetsheld. Een man die erop uit was om Israël te ontzetten uit die ijzeren vuistknoet van de Romeinse overheid. En die dus het volk Israël kwam bevrijden, de Romeinen eruit zou zetten, het huis van David weer in ere zou herstellen, de vrijheid zou uitroepen over Jeruzalem en Judea, zodat het volk van Israëls God weer in vrijheid zou kunnen leven. Maar in de taal waarin Lucas dit evangelie schrijft, wordt een specifiek woord gebruikt. Niet een woord dat je zou moeten vertalen met bevrijden, maar een woord dat je moet vertalen met loskopen. Verlossen door iemand los te kopen. Een woord dat niet alleen Kleopas hier gebruikt aan het einde van het evangelie, maar een woord dat in het Lucas-evangelie ook in het begin van het evangelie wordt gebruikt. Bijvoorbeeld in de lofzang van Zacharias, die spreekt over de komst van de Messias, die Israël los zou kopen van al zijn ongerechtigheden, van zijn vijanden. Het is een woord dat gebruikt wordt in de lofzang van Maria, waarin meer dan alleen maar het idee doorklinkt dat deze zoon van God, de beloofde Messias Israël, in ere zou herstellen. Nee, met loskopen is er iets anders aan de hand. Dat boort dieper dan alleen maar de actualiteit van dat moment, die Romeinse overheid, die sommige mensen in Jezus' dagen wel kunnen wegkijken. En vandaar dat zij dus ook hun hoop gevestigd hebben op deze bijzondere man. Zou hij ons niet bevrijden? Loskopen hoort alles, hoort bij de geschiedenis van Israël. En die geschiedenis stond trouwens ook in de achterliggende dagen centraal, tijdens het Paaschafeest. Toen herdacht werd dat God zijn volk losgekocht had uit Egypte. En op grond van die koop het recht had verworven om het volk uit Egypte uit te leiden. Want loskopen ging niet alleen gepaard met het oordeel dat de Heere over Egypte zond, maar in die tiende plaag liet de Heere ook zien aan Israël dat de vrijkoop van het volk uit Egypte genade was. Omdat die engel des verderfs door Egypte ging en de opdracht had meegekregen dat overal waar het bloed van het lam niet aan de deurpost was bevestigd, de engel het recht had om naar binnen te gaan en elke eerstgeborene te doden. Of het nu een Egyptische kind was of zoon was, of een Joodse zoon. Alleen dat bloed gaf bescherming. Dat bloed maakte duidelijk, voor dit huis is de prijs betaald door het lam. Zij zijn los gekocht. En daar struikelt Kleopas en zijn medediscipel over. Ik lees de vraag dan nog maar eens een keer. Als hij zegt, vers 21, wij hoopten dat hij was degene die Israël zou vrijkopen. Maar ook naast dit alles wat er gebeurd is in de achterliggende dagen, is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. En dan komt de verwarring in één keer nog eens een keer eroverheen. Er zijn vrouwen die vertellen dat hij is opgestaan. Sommigen beweren zelfs dat hij gezien is. Maar vers 23, wij gaan ervan uit dat het een soort visioen is geweest van een engel. En dat deze vrouwen op grond van dat visioen de gedachte hebben gekregen, hij leeft. Maar het is nog maar een vraag of hij leeft, want eerst moeten de feiten getuigen van het feit dat hij leeft en opgestaan is. Maar als hij niet leeft, dan zijn we niet losgekocht. En als hij is begraven en niet is opgestaan, is de prijs van de loskoop niet betaald. Trek weer een lijn, gemeente, dan maken we de stap naar het tweede punt. Daar hunkert uw hart toch ook naar uit. Wanneer je door het woord voor God wordt geplaatst, de Heilige Geest je leven voor Gods aangezicht heeft opengelegd, je zonden niet alleen voor ogen werden gesteld, maar de Heilige Geest je daarvoor ook verantwoordelijk heeft gesteld. Je bent schuldig. En je langzaam maar zeker erachter bent gekomen dat je zelf die schuld niet kan betalen, terwijl je God niet meer kan missen. dan komt het aan op de vraag, is er een ander die heeft betaald? En zo heeft betaald dat het allemaal is afbetaald. Tot de laatste cent toe. Afbetaald. Als hij in het graf blijft, is het niet genoeg. En tegen de achtergrond van die vraag gaat de Heere Jezus de schrift uitleggen. Eigenlijk mag ik het dus heel eenvoudig zo zeggen, gemeente, zodat onze jonge mensen het ook kunnen begrijpen. Wandelend met z'n drieën doet de Heer Jezus een Bijbelstudie. Die Bijbelstudie gaat heel eenvoudig over een hele basale vraag. Wat is de Bijbelse betekenis van loskopen? De sleutel daarvan, en ik zit nu in het tweede punt, de sleutel daarvan formuleert de Heer Jezus zelf in vers 26. Laat het maar even lezen. Daar staat in vers 26, moest de Christus niet deze dingen lijden en in zijn heerlijkheid ingaan? Loskopen, de Bijbelse betekenis van loskopen, al dus deze profeet en leraar, betekent allereerst de Christus lijden, in zijn heerlijkheid ingaan. Drie kanten heeft dit woord loskopen. De drie pijlers waarop de hoop is gegrond. Die grond rust in Christus. Hij is degene die hier de schrift gaat uitleggen. En dat doet hij met een heilig vermaak, gemeente, dat doet hij ook met een gepaste trots. Hij is degene die het recht heeft verworven om vanuit de schrift uit te leggen wie hij zelf is. Peter, Lucas legt dat ook uit, kijkt u maar met me mee, vers 27. En begonnen hebben van Mozes en van al de profeten legt hij hun uit in al de geschriften. En dan staat er niet wat van de Christus geschreven is, maar wat van hem geschreven is. Met andere woorden, terwijl de Heer Jezus de Bijbel aan het uitleggen is, maakt hij in die uitleg steeds de toepassing naar zichzelf. Het begon met de vraag wat van de Christus geschreven is. Maar terwijl de Heer Jezus bij Mozes de eerste boeken van het Oude Testament en vervolgens bij de profeten en de andere geschriften van het Oude Testament keer op keer die teksten en die passages aan het uitleggen is, werpt hij in die uitleg steeds meer en meer het licht op hem. Hij legt de schrift zo uit dat de schrift een echo wordt van zijn stem. Maar als u Jezus mag kennen, dan kent u hem zo. Want terwijl u aan het lezen bent in het woord van God, het niet meer gaat over een onbekend iemand, maar over hem. En dat de letters geen letters blijven, maar een stem worden. En dat achter die stem het gezicht van Jezus langzaam en zeker tevoorschijn komt. En dat hij in het spreken door het woord tot u en tot jou en mij zichzelf al sprekend toevertrouwt aan het hart. Dat kan hij alleen. Daarin zien we hier in deze geschiedenisgemeente ook oplichten hoe deze zaligmaker niet alleen een profeet was voor zijn lijden en sterven, zoals Kleopas en zijn vriend dat ook tegenover die vreemdeling getuigd, vers 19. Wij hoopten dat hij was en wij hielden hem voor een profeet. Maar wanneer de opgestane levensvorst samen met deze twee mannen onderweg naar Emmaüs de schriften aan het openleggen is, en al sprekend, al uitleggend het woord dat direct ook toepast op het leven en het hart van Kleopas en zijn discipel, duidelijk maakt dat hij de profeet is. Immers, hij is de Christus. Dat betekent Christus gezalfd, door God gezalfd, tot koning, profeet en priester. Hij spreekt die met macht en met majesteit, omdat zijn ambt gefundeerd is in zijn opstandingsheerlijkheid. Hij heeft het recht verworven om de schrift met gezag uit te leggen en toe te passen op zichzelf. Zo past hij ook de betekenis van zijn opstanding toe in het leven van Kleopas en zijn discipel. Al sprekend met hen vanuit de schrift. Laat hij zien waar de hoop voor Kleopas en zijn discipel, maar ook de hoop voor u, jou en mij in mag liggen. Dat ligt in het woord. En door het woord in hem. Misschien opeens iets te binnen. Het was in mijn vorige gemeente dat we een presentatie kregen van de SDOK, Stichting de Ondergrondse Kerk. Die staan vervolgde christenen bij. Dat was een indrukwekkende presentatie. Waarom indrukwekkend? Wel, ze liet op een gegeven moment een live beeld zien van een vervolging van christenen in India. In een plaats in India. Ze werden daar vervolgd door Hindoes. En dat ging met grof geweld gepaard. Mensen werden geslagen. Er vielen ook doden. Er kwamen ook christenen te overlijden. En het was gefilmd door een van die christenen. En je zag de angst in de ogen van die christenen staan, die op een gegeven moment ergens in die grote stad toch een plek hadden gevonden om te schuilen. En wat was nou het meest aangrijpende? Dat er in die groep van christenen een meisje stond, ik schat haar 15 jaar oud, met een zwart geblakerde Bijbel in de hand. Zomaar even een vraag tussendoor. Ik hoop niet dat het gebeurt. Ik weet dat het is als er brand ontstaat. Ik heb dat zelf meegemaakt. Maar als er nou brand ontstaat bij je huis, wat neem je dan mee? Is dat je Bijbel? Niet om dat boek, maar om hem. Dat is de stem van Jezus. Die neem ik mee. Zie je hoe de zaligmaker, terwijl hij de schrift aan het uitleggen is, mag ik het eens zo zeggen, gemeente, zich helemaal vereenzelvigt met de schrift en laat zien dat alles, alles maar dan ook alles in het woord van God, getuigt van hem. Hij doet dat niet alleen om te duidelijk te maken dat dat de grond is, hij legt ook uit dat de Christus moest lijden. Moeten niet in de zin dat het opgelegd werd door zijn vader, zodat de zoon geen kant meer op kon, het moest, kon niet anders. Nee, moeten vanuit de liefde, vanuit een heilige dwang, vanuit een innerlijke motivatie, vanuit een diep hartsverlangen. Het moest ook van hem. Hij kon niet anders, maar hij wilde ook niet anders, om in het oog van de wereld te getuigen dat God betrouwbaar is. Maar om ook ten overstaan van Gods kerk te getuigen dat al hun hoop, al hun houvast in die zekere belofte van de drie-enige God verankerd zijn, omdat die beloften door hem ja en amen zijn geworden. Hij heeft de prijs van die belofte betaald. Hij heeft het recht om die belofte te vervullen en toe te passen verworven. Hij heeft de macht en het gezag om met kracht de betrouwbaarheid van die beloften ook te leggen in het hart. Daarom moest de Christus lijden en sterven. Om in te gaan in zijn heerlijkheid, dat is die derde pilaar. Kijkt u even met mij mee, als de Heer Jezus dat zo zegt, moest de Christus die deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan. Het belangrijkste is nog niet eens heerlijkheid, maar zijn heerlijkheid. Bij heerlijkheid, gemeente, ik denk niet dat ik de enige ben die dat dan zo zegt. Bij heerlijkheid, als ik dat woord hoor, en ik las het toen ook zo in de voorbereiding voor de preek, dan denk je meteen aan de hemelse heerlijkheid. Plaats waar geen zonde meer is, waar geen verdriet meer is. Waar de banden verbroken zijn, maar de band, Goede Vrijdagavond, met Christus en zijn bruid volmaakt beleefd wordt. Maar het accent in het Lucas-evangelie valt op zijn heerlijkheid. Zijn. Dat is dus de heerlijkheid van hem. En dat verschilt met de heerlijkheid van Gods kerk. Wat is het verschil? Het verschil is dit. Dat Gods kerk zometeen de heerlijkheid ontvangt als gift. Maar dat de Zoon, als hij de heerlijkheid binnenkomt, terug is in het hart van zijn Vader. Hij is thuis. Dat is zijn heerlijkheid. Die heeft hij achtergelaten, zegt Paulus in Filippenzen 2. Om dienstknecht, slaaf te worden. Om zich te onteren, te vernederen, uit te ledigen, tot in de dood des kruises toe. Omdat hij weet, in het kruis houdt op Golgotha, scharniert de deur die toegang geeft tot het hart van mijn Vader. Daarom moest hij lijden en sterven. En daarom kon ik net ook zeggen, dat was geen opgelegde zaak, dat wilde de Zoon. Door de poort van lijden terugkeren tot het hart van zijn Vader. En dan valt er in één keer gewoon, gemeente, een heerlijke glans over dat woord heerlijkheid, vindt u niet? Dat betekent dat het de Zoon te doen was om het hart van zijn Vader en dat hij in het thuiskomen in het hart van zijn Vader kerk meegenomen heeft in zijn hart. Om het in hem te leggen in het hart van de Vader. En dat wordt nog uitgelegd aan Kleopas. Kleopas, jij hoopt te. Maar als je de schrift leest, die van mij getuigt, dan is er een gegronde hoop die gefundeerd is in de eenheid tussen de Vader en de Zoon en bevestigd is door het lijden en sterven en de opstanding van de zaligmaker. Zo neemt hij deze twee mensen onderweg mee naar het hart van de schrift. Hoe gaat dat, gemeente, met een goed gesprek? Ik denk dat u ook wel eens graag wandelt. Soms kun je tegenop kijken en denken, nou, wat gaan we vandaag lopen? Tocht van 15 kilometer, dat gaat wel even duren. Maar als je dan met iemand meegaat, of je neemt een van je kinderen mee, als je kinderen mag hebben, of een goede vriend of vriendin, je bent zo met elkaar in gesprek geraakt onderweg, voordat je het erg hebt, ben je er al. En je ziet dat hier ook zo voor je ogen gebeuren. Het is ruim 10 kilometer lopen vanuit Jeruzalem naar Emmaus. Maar voordat deze twee mannen het in de gaten hebben, zijn ze gearriveerd. En ik zit nu aan het slot van dit gedeelte, gemeente. Als ze de Heere Jezus met hem in gesprek raken, ik zit nu bij vers 28 en 29, en ze komen daaraan bij hun eindbestemming, dan houdt de zaligmaker zich alsof hij verder zou gaan. Zou hij dat nou echt van plan zijn geweest? Verder gaan? Alleen verder gaan? Zonder twee van zijn discipelen, wat denkt u zelf? Of zien we hier een tere trek tevoorschijn komen in het leven van de opgestane levensvorst? Die de liefde ontokt. Door het laten stellen van die vraag. Blijf bij ons, Heere. Want de avond is nabij. Neem je dat mee? Wanneer de levensavond indaalt over je leven. Je deze vraag mag stellen aan de opgestane levensvorst. Dat terwijl het allemaal donker wordt om mij heen, mijn gedachten misschien verward raken. En ik steeds minder kan herinneren. Het waar blijft wat hij getuigt in een van de psalmen, psalm 139. Want die psalm mogen we toch lezen in het licht van de opstanding. Als u met mij bent, dan is de nacht als de dag. De duisternis is als het licht. Blijf bij ons, Heere, want de avond is nabij. En hij gaat mee naar binnen. Tafel wordt gedekt. Brood wordt op tafel gezegd. Ik zit nu in vers 30. En het geschiedde als hij met hen aanzat. Er wordt wel eens gesuggereerd dat de Heer Jezus meteen als hij bij die tafel stond, op de stoel ging zitten van de gastheer. Ik denk niet dat het zo gegaan is. Nee, ze gingen met elkaar, drie mannen rondom die tafel zitten. En opeens ging er een hand naar voren. En voordat de gastheer van dat huis, misschien wel Kleopas, kan reageren, pakt die hand het brood, dankt God, breekt en deelt het uit. Helaas leggen sommige uitleggers het zo uit dat Kleopas en zijn mededischipel op dat moment direct herinneren wat er enkele dagen daarvoor gebeurde in de opperzaal van Jeruzalem. Waar Jezus het avondmaal instelde. De eerlijkheid gebied te zeggen, gemeente, dat Kleopas en zijn discipel daar niet bij waren. Maar Lucas wil die lijn trouwens ook niet leggen. Die gebruikt dezelfde woorden als dat hij gebruikt heeft in Lucas 9, die wonderbaarlijke spijziging. Waar niet alleen de 12 discipelen aanwezig waren, Judas was er toen ook nog bij, maar velen discipelen. En waar die hand leeg was en vroeg aan de discipelen, hebt gij niet enige toespijs? Is er hier niet iemand in de schaar of onder de discipelen die brood of eten bij zich heeft, zodat ik die grote scharen kan voeden? En toen ze die paar broden en die paar visjes bracht, was het diezelfde beweging. Jezus sloeg zijn ogen op naar de hemel, dankte God, zegende het brood, brak het en deelde uit. Om zo uit te beelden dat hij menigerlei gaven vanuit de volheid van Gods genade ter beschikking stelt voor degene die maar komt om te eten en te drinken van de wateren des heils, om niet. Zo maakt hij zich bekend. Als de Christus der Schriften, die niet alleen belooft, o alle gij dorstige, kom tot de water, en gij die geen geld hebt, komt, koopt, eet en drinkt, wijn en melk, zonder prijs en zonder geld. Waarom weegt gij die de geld uit voor hetgeen die verzadigen kan, en uw goed voor hetgeen dat niet vervullen kan? Hoort aandachtiglijk naar mij, en eet het goede, en laat uw ziel zich verlustigen in vettigheden. Nou, daar begint het. Hoort aandachtiglijk naar mij. Hij opent de schrift. Hij deelt uit, zodat brandende harten vervuld met liefde tot de Christus de schriften zich mogen verheugen in het heil dat God in de opgestane levensvorst uitstalt en uitdeelt. Aan die tafel is plaats trouwens. Want er zit Kleopas en een discipel. Ik maakte aan het begin van de preek die opmerking en ik wil aan het slot daarop terugkomen. En een discipel. Dat betekent dat de deur van dat huis open staat voor elke discipel. Wat maakt een discipel tot een discipel? Wanneer ben je een discipel? Als je hart begint te branden van liefde. Wanneer je van Christus hoort. Dan honger en dorst je naar zijn gerechtigheid. Mag ik het heel eenvoudig zo zeggen, gemeente, aan het einde van de preek. Kom je mee naar binnen. Er staat nog een stoel leeg. En er is nog over. Brood genoeg bij deze levensvorst. Voor zondaren en zondaressen. Zoals u en ik. En dan zien we hem. Dan herkennen we hem. Al is hij weggenomen als de levende uit ons gezicht. Maar zo verhoort hij het gebed. Blijf bij ons, Heere. Blijf bij ons, nu de avond indaalt. Hoe blijft Jezus bij ons? Kijkt u even. Hij blijft bij ons in dit boek. En dat begreep dat meisje uit India. Die nam dat boek mee, zodat ze wist, Jezus is bij mij. Amen.